Dit jaar werden we getrakteerd op een lijvig boek over 25 jaar Groene Engel met ruim 300 pagina's tekst en gelukkig ook veel foto's. En dat leek mij een goede aanleiding om wat mensen bij elkaar te brengen en eens te kijken naar hoe de Groene Engel de bandcultuur in Os heeft gevoed en gevormd. En dat doe ik met Shani Smeets, auteur van het jubileumboek. Oscar Jansen, vroeger een van de initiatiefnemers van de Groene Engel en daarna lang directeur geweest. En Ron van Herpen, muzikant van onder andere de Osse band Astrosonic en ook nauw betrokken geweest bij de Groene Engel als vrijwilliger. Nou, en met die introductie gedaan, om te beginnen bij Shani, complimenten voor het boek. Ik ben onder de indruk, eigenlijk elke keer als je zo'n boek onder de neus krijgt, waar dan een onderwerp helemaal wordt uitgediept. Ja, dat is aardig wat werk. Dat
kan ik bevestigen.
Ja. Als het gaat om de bandcultuur, is het ook wel leuk om te lezen wat de Groene Engel voor die bandcultuur heeft betekend. Daarvoor hadden we poppodia in de vorm van jongerensozen. Kan je een beeld schetsen van die bandcultuur toen? En hoe je als beginnende band dan een podium kon vinden.
In Os bedoel je?
In Os, ja.
Ja, in Os was een soos. Daar kan Ron denk ik eigenlijk meer over vertellen. Over
dat was Quibus.
Ja.
Ja, want ik ben er nooit geweest. Het is voor mijn tijd. Maar...
ik wel nog. Ik heb de Quibus zelf nog meegepikt.
Ja.
Nog net.
Nog
mijn
net.
Eerste optreden was ook daar trouwens.
Op Quibus. En hoe oud?
Dat was op de Oude Heesweg. En dat was eigenlijk, dat was een jongerensoos, maar eigenlijk een metalsoos eigenlijk. Er kwamen voornamelijk metalbands. Die organiseerde ook een festival, Kwiepzak. En dat zat erachter.
Mm-hmm.
Ja, achter op dat veldje. Ik ben daar zelf bij Kwiepzak nooit geweest. Ik ben eigenlijk alleen het laatste jaar in de Kwiebus geweest. Ik was toen 15. Dus toen ja, net eigenlijk de eerste stappen op het uitgaan, zeg maar. En er zat ook een oefenruimte. En daar repeteerden wij. Ja. En je had natuurlijk in Hees ook nog de Meulen. En dat was ook een hele belangrijke plek.
Die was misschien nog wel groter, heb ik het idee. Hè?
Ja, of daar hebben ook echt bands van naam gespeeld daar.
Ja.
Dus, dat was echt wel een legendarische plek. Dat is daarna overgegaan naar zaal 3.
Ja.
De Meulen, ja.
Ja, dus het werd toen toch zaal 3 geworden. Ik weet niet of er nog iets nog tussen
zeker.
Zat, nee, maar wel zaal 3.
Nee, maar als zaal 3 is het niet lang bestaan.
Nee, toen is er eigenlijk een beetje...
van het jeugdwerk.
Ja, en dat is toen eigenlijk... Ja, sinds de zaal 3 is het langzaam eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan.
Ja.
En verder hadden we in Os natuurlijk kroegen zoals de Papillon.
Ja.
Waar we meer wat bluesy band speelden.
En dat is al wat later, hè? Eerst hebben we de jongerensozen.
Ja.
En daarna kwamen daar meer de cafés bij. Als ik het zo, in ieder geval de Papillon, die is iets later. Hoe ga je... dat waren de natuurlijke plekken... als je als band wilde gaan optreden? Want...
Dat waren wel belangrijke plekken.
Ja. Ja.
De jongerensozen en de kroegen die bandjes boekten.
Want hoe is dat dan als je een bandje bent in Os? Hoe makkelijk of hoe moeilijk was het toen... misschien vergeleken met nu... om überhaupt op het podium te staan?
Nou, toen waren er veel minder bands als nu.
Ja.
Dus het was wel... de aanwas was veel kleiner... En het werkt eigenlijk hetzelfde als nou. Het is ook een beetje ons kent ons, zeg maar. Het is toch wel contacten. Ik bedoel, net als in de Engel, er waren ook veel muzikanten die vrijwilligers waren. Nou, bij de Quibus, wij repeteren daar. Dus dan heb je ook een korte link met het bestuur. Volgens mij was de bassist van een bandje waar ik toen in speelde, zat ook in het bestuur. Dus dan zijn er eigenlijk vrij korte lijntjes.
Ja, ja, ja.
En als je daar eenmaal in zit, dan leer je de mensen van de Papillon ook wel kennen. En van de Meulen.
Ja,
want,
je moet
echt... bij bevriende bands, die zaten ook weer, hadden ook hele korte lijntjes bij de Meulen, zeg maar.
Ja.
Dus volgens mij was mijn 4 of 5 optreden was ook daar of zo. Dus ja, dat verschilt eigenlijk niet zoveel met nou. Alleen al die plekken bestaan nou niet meer. En is eigenlijk de Engel een hele goede alternatief voor geworden. Gelukkig.
Waarom bestaan die plekken niet meer? Want het is in ieder geval inderdaad zo dat de Quibus in 1988 stopte.
Ja.
Ja.
En dat was dan ook had ook meteen gevolgen voor de mogelijkheden tot optreden.
Ja, dat had wel impact, ja. En ik weet niet precies alle ins en outs waarom het gestopt is. Ik weet alleen dat geld een heel belangrijke factor was. Kwam gewoon te weinig binnen, volgens mij.
Ja.
Dus en dus heeft de gemeente de stekker eruit getrokken. Maar volgens mij ging het ook nog niet om zo heel veel geld. Volgens mij viel het op zich nog wel mee. Maar ik moet erom liegen. Het is lang geleden en...
Ja. Nee, en je was toen 15?
Ik was 15, 16.
Ja. Dus dan ben je niet meteen bezig met de financiële situatie van een etablissement.
Nee, dat klopt. Nee. Dan ben je eerder bezig met het spannend vinden om in een bandje te zitten. En,
ja, maar goed, er was dus één podium minder. En dan was je... Dan waren het meer de cafés waar je dan...
Ja, en de Meulen nog, hè, want het heeft natuurlijk na de Quibus wel nog een hele poos bestaan.
Ja, in
En in Uden hadden we natuurlijk de Nieuwe Pul. Wat ook nog vrij dichtbij was.
Ja.
En Soos Blok in Volkel. Ook een legendarische plek trouwens. En staat ook nog steeds.
En in al die situaties is het wel een beetje van... Je moet wel een beetje het wereldje kennen.
Ja, maar dat is tegenwoordig nog steeds zo, hè?
Ja.
Het is wel een beetje het werk... een kwestie van netwerken en contacten onderhouden. En ook volhouden. Je moet toch blijven stalken, eigenlijk, de programmeurs.
Ja,
daar heb je dan mensen voor die dat doen. Dat zijn boekers. Ik ben zelf daar nooit zo goed in geweest. Ja. Maar gelukkig wel altijd mensen in de buurt gehad die dat wel deden. Maar ja, dat is het toch vaak. En ja, dat is eigenlijk nou niet anders dan toen.
We hadden het in Os wel wat lastiger, want de Quibus ging sluiten. Maar er kwam dan nog in 1991 dan nog een wet geluidsoverlast bij. Ik weet niet wie ik daar het beste voor kan. Naar Oscar kijken.
Denk Oscar, ja.
Ja, wij, ik, 1991 was het jaar dat ik een eigen café opende. Hier net op de hoek. Café Hertog Jan heette dat toen. En daar dachten we op een gegeven moment ook dat het best leuk zou zijn om daar wat bandjes te laten optreden. Het was maar een klein café. Maar daar hadden we bedacht dat het leuk zou zijn om samen met Popcollectief één keer in de maand een jam-sessie te organiseren.
Ja.
Ja, en vergunningstechnisch klopte er natuurlijk helemaal niks van. Want ik had gewoon helemaal niks. Maar ik denk gewoon van achter de bar, nou, vind ik wel leuk.
Van het idee, je was net begonnen, dus dan moet je ook alles nog uitvinden.
Dus dan lijkt dat wel leuk. Ik was toen 23 of zo, 24 misschien net. En, dus denk je, nou, is leuk, gaan we doen. En in Paul Delforterie, die repeteert nog steeds bij het Popcollectief als drummer. Ondertussen is Paul een hele dikke zestiger volgens mij.
Ja, maar nog steeds fanatiek bezig.
Nog steeds fanatiek bezig. En hij was toen bestuurslid of actief bij Popcollectief. Daar heb ik nog niet zo in verdiept als zijn functie was. Maar zo gingen we inderdaad jam-sessies organiseren. En toen kwamen vrij snel overburen. Want dat pandje was natuurlijk op geen enkele manier bestand tegen 110 decibel. Want ook 105 hadden we toen nog niet echt van gehoord dat dat moest.
Had je überhaupt materiaal om dat te meten?
Nee, het ging gewoon het ging lekker hard. En dat was prima. Het was een gezellige avond. Maar na twee keer kwamen er toch overburen van... hey hoor, wij hebben hier echt last van.
Is dat in de middag of zo was dat? Of 's avonds dat soort sessies?
Nee, die waren 's avonds op een woensdagavond. Volgens mij de laatste woensdag van de maand of zo. Want ik had daar wel heel snel zoiets dat het een beetje horizontaal moest zijn. Dat mensen het vrij snel in hun hoofd hadden van... op dat moment is dat.
En dat hadden de buren ook, dat horizontale programma hierin.
Die wisten dat ook vrij snel. En toen inderdaad na een paar keer, ik weet niet hoe vaak we dat gedaan hebben. Toen kwamen er toch wat, in eerste instantie zeiden ze dat gewoon rechtstreeks een keer van doen. Het ging gisteren wel hard. Kun je proberen die deur wat meer dicht te houden? Ja, gaat proberen. Maar dat lukt dan toch niet helemaal. Nou fijn, en dan kwam daarna inderdaad vrij snel ook de gemeente een keer qua handhaving dit... Nou ja, en dan denk je gewoon, zonde van die ene woensdagavond. Maar mijn bierpomp draait nog 30 dagen per maand meer. En die moet ik wel een beetje, en ik wil de huur ook blijven betalen. Dus dan stoppen we daar toch maar mee met die ene avond. Ja. En dat is wel Soos Quibus. We hadden toen ook nog het Doe Café, werd net even niet genoemd, in de Peperstraat. Maar de combinatie tussen, laten we zeggen, geldproblemen, geluidsproblemen en... ook wel af en toe de professionaliteit of in ieder geval de gestructureerdheid van het bestuur dat daarmee bezig was. Dat kwam ook wel eens, omdat het toch vaak meer rock'n'roll en dus ook een biertje erbij en ook een... dat zat toen wat toch gewoon wat... ik weet niet, ook drankgebruik gewoon toen was, als je 20 bier op had, toch in de auto stappen, ook gewoner dan nu. Op tal van plekken. En dat
15 jaar bier drinken in de kroeg.
Ja,
met moeilijk overgedaan.
Nee, daarom. Dus dat
maar geluidsoverlast was wel...
Geluidsoverlast werd toen wel. En ook wel inderdaad de serieusheid waarmee, als er iets fout gaat, heb je als handhavende instantie dan een aanspreekpunt. Dat werd ook wel wat belangrijker. Of ga je inderdaad, als je een geldprobleem hebt, terwijl het misschien helemaal niet zoveel was. Bij het Doekcafé is ook vanwege geldproblemen gestopt. Als je inderdaad een geldprobleem hebt, ga je dan je schouders ophalen en denken, hier rock'n'rollen we ons wel uit. Of ga je toch proberen bij de gemeente dan wel op een semi-serieuze manier geld te krijgen.
Ja.
Weet jij of bij So Squeebus ook geluidsoverlast, of dat daar een probleem was?
Nee, volgens mij niet. Nee?
Ik kan me nog een anekdote herinneren dat wij het repeteren waren. En dat er een buurtbewoner aankwam kloppen van, zo, het gaat wel hard hier. Ja. Hebben jullie eigenlijk een zanger? Want die horen we niet. Zo, die moeten ze harder, weet je. Maar ook daar werd er wel af en toe wel eens geklaagd. Maar volgens mij, het optreden is... gingen gewoon door. Dus
In mijn ogen. Dit wist ik niet hoor, want ik dacht dat juist net te geïsoleerd was en de dichtstbijzijnde woningen net wat verder weg zaten.
Ja, goed, tijd. Dit verhaal is altijd bijgebleven.
Ja, snap ik.
Hadden we toen heel veel lol om.
Maar goed,
ik kan me niet herinneren.
De regulering die dan stapje bij beetje steeds strenger werd en ook steeds strenger werd nageleefd. En dat cafés daar wel last van hadden.
Cafés ook, ja, zeker. Maar toen had je ook een cafékaartje die nog wel... Café Papillon, die hebben toen een hele crowdfundactie gestart om het het geluidsdichter te krijgen.
Ja.
Want dat was natuurlijk gemaakt als balletstudio van Penny Klamer, zeg maar even.
Ja, maar Papillon heeft dan een beetje een aparte status daarin. Hè? Daar hebben ze het nog wel voor elkaar gekregen om wat live...
Ja,
concerten
daar
te krijgen,
doordat daar wel maatregelen genomen konden worden. Ja. Op een of andere manier. En bij heel veel andere kroegen was dat minder een optie.
Ja,
en de bedrijfsvoering van Papillon natuurlijk. Hè, laten we zeggen, Penny en Will, die wisten wel hoe ze door de week ook gewoon... een betere marketing dan veel jeugdsozen voor elkaar kregen. Gewoon reclame maken. Lukte het daar wel om die concertjes... of concerten, want we hebben ook nog een Flaco Jiménez wel eens in de Papillon.
De Papillon had heel veel internationaal bekende namen... Ja. Dat was echt wel een vooraanstaande plek. Vooral voor de blues scene.
En dan ook kon een lokale band daar ook dan nog tussen komen?
Jawel.
Ja?
Jawel, dat deed de Papillon wel.
Ja.
Zeker de support acts en zo. Die waren echt wel betrokken.
Ja.
Nee, zeker.
Maar dat was dan een beetje wel de uitzondering op de regel. Wat had je verder als... bands dan nog als opties? Want ik heb wel gehoord van festivalletjes. Is dan nog wel een dingetje dat het buiten op straat zelf is voor één dag of zo? Dat soort dingen?
Ja, je had Meulenpop, hè. Was een belangrijke. Popos.
Popos.
Was ook een hele leuke. Oh, dat bestaat trouwens weer, geloof ik.
Ja.
Maar dat vond toen plaats, volgens mij ook op de Rusheuvel, maar ook hier.
Ook een keer een jaar geweest en hiernaast op het Barbara-pleintje.
Ja.
Zeker.
En dat soort dingen waren wel heel belangrijk. De plekken die ik me herinneren waren voornamelijk... De Papillon, de Quibus, de Meulen, Kaartje, heel af en toe.
Maar ja, was er wel
niet
eens
zo vaak
iets
als bij de Papillon.
Ja. Nee, zeker
dat was
niet.
Echt, maar ja. Dat was maar sporadisch, zeg maar. En die begonnen later ook wel festivaletjes te organiseren.
Ja.
Maar de echte bandplekken, dat waren meer de Soze en de Papillon wel. En ja, volgens mij de Eglantier. Een kroegje.
Ja, af en toe wel.
Er zat volgens mij ook nog iets bij de rotonde met het zwembad. Daar op de hoek. Dat is nou een woonhuis. Ik kan me ook nog wel eens herinneren dat ik daar was gespeeld heb.
Je hebt al,
geen herinnering aan.
Je hebt al op meer plekken gespeeld.
Ja, nog zeker.
Alles waar je gespeeld hebt is eigenlijk dicht nou. Ik weet niet of er een oorzakelijk verband is.
Oei.
Nou, laten we dan maar snel doorgaan.
Die ellende willen we niet hebben. Gooi maar dicht, ja.
Dan zijn we zo ongeveer wel in, in midden jaren 90. En dan is het toch wel voor veel dingen, niet alleen voor muziek, maar ook bijvoorbeeld, en dan kijk Oscar aan, voor film en theater, moet je dan toch vaak buiten Os zoeken, hè?
Ja, voor theater op zich niet natuurlijk. We hebben de Theater de Lievekamp. Toen ook al, heette toen misschien nog Cultureel Centrum de Lievekamp. Dat weet ik niet. Maar,
laat ik zo zeggen, de dingen waar jij dan meer in geïnteresseerd was.
Nou ja, het vlakke vloertheater, wat toch echt een heel ander circuit is dan de grote Schouwburgproducties. Het vlakke vloertheater, daar ging ik graag naartoe. Ja. Ja, en dat was er in Os gewoon niet, punt. Dus wij gingen naar Nijmegen, naar Den Bosch, naar het Theater Bies, de voorloper van Verkadefabriek. Wij gingen naar Nijmegen, had toen nog veel meer theatertjes. Steigertheater bestaat volgens mij niet meer. Badhuistheater bestaat niet meer. Dus het ligt niet alleen aan jou om. O42 bestaat. Ja, hebben ze nou volgens mij ze weer een teruggekomen als... Maar fijn, tal van theatertjes om daar inderdaad. En toen had ik dus inderdaad dat café. En hadden we met enige regelmaat denk ik, oh wacht even, dit is wel een leuke voorstelling. Daar kan eigenlijk iedereen een leuke instapvoorstelling, zal ik maar even zeggen. Is voor iedereen leuk. En toen hadden we op een gegeven moment, oké, wij gaan donderdag daar naartoe. In het café rondroepen, wie wil er mee? Volgende week donderdag gaan we daar en daar naartoe. Nou, dan kreeg je een groepje mee.
En dan was het café dicht?
Nee, het café was wel open, want er waren alleen ik was dan weg, want dan werkten andere mensen.
Ja.
En dan lapten we toen de tijd 25 gulden. Daar kon je dan het entree van €15 mee betalen. En een tientje hadden we dan voor koffie en de eerste biertjes. Kon je toen nog meervoud van betalen. En
mijn tientje. Ja.
Ja, en dan na zo'n voorstelling en dan naderhand met z'n terug in de auto met die biertjes toch, hadden we het net al over. En dan hadden we daarna op donderdagavond had je toch om 11 uur kwamen er weer 20 man uit Nijmegen nog een afzaggetje nemen in het café. Dus was ook nog best leuk. Maar toen had je inderdaad, dacht ik toen wel van hey, als je met zo weinig marketing, namelijk alleen maar een keer rondroepen wie wilde mee. Als je daar langzamerhand mensen krijgt die zeggen hey, naar welke voorstelling gaan we volgende maand donderdag? Ook daar al wel weer dat horizontale, daar had ik er al wel ook daar vrij snel in de programmering. Dan denk ik, dan zijn er misschien, als je wel marketing hebt, dan moeten er gewoon veel meer mensen zijn in Os die dat mooi vinden. Nou, Gert Jongetjes had dat een beetje met film. Die ging heel ver naar ook naar Den Bosch en Nijmegen om die arthouse films te dienen. Want ook hier hadden we gewoon al een bioscoop die de bioscoopfilms draaide.
En dat was een van de vaste bezoekers van het café?
Dat was een van de vaste bezoekers van het café, inderdaad. En samen met Frank, ook Frank van Wiegen, ook een vaste bezoeker in het café, hadden we alle drie wel zoiets op muziekgebied. Kan je niet meer dan kan je in Os in de Papillon met 100 man, 80 man een bandje kijken, dat gaat prima. Maar wat groter is er in Os niet. En wij hadden al echt wel het idee dat moet eigenlijk, daar moet meer markt voor zijn. Dus toen hebben we een keer die drie ideeën bij elkaar gevoegd en gezegd, nou ja, eigenlijk hebben we dus een Osse zaal nodig waar je die drie dingen kan combineren. Want wij geloofden niet in een poppodium dat van 7 dagen in de week, omdat ook in de heel veel grotere steden het poppodium op maandag, dinsdag, woensdag gewoon leeg staat. Zeg maar even, omdat dat niet de dagen zijn voor popmuziek. Omdat dat echt wel gecombineerd gaat met uitgaan. Dus dachten we, nou ja, weet je, als we dan 1 dag in de week theater doen, 2 dagen in de week popmuziek en 3 dagen in de week film en de woensdag kijken we wel wat we daarmee gaan doen. Dan hebben we een week programmering.
Ja.
En de kroeg is dan een mooie plek om een soort enquête te houden, hè, van hey, wij hebben een idee, wat denk je ervan? En dan krijg je een heleboel feedback van mensen. Van wat een onzin, doe mij maar een bier. Maar ook wel veel mensen die zeggen, dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee. En als heel veel mensen iets een goed idee vinden, dan is het gewoon een goed idee. En dan moet je er wat energie in steken om te zorgen dat het gaat lopen.
Ja, Maar daar moest wel wat energie in komen. Want dat, voordat jullie bij de Groene Engel zijn terechtgekomen, hebben jullie nog naar twee andere panden gekeken. En daar ook wel wat promotie voor gedaan. Of in ieder geval kijken of de politiek daarvoor te porren is. Dat bleek toch lastiger te zijn, hè?
Dat bleek lastig te zijn. Ja, we zijn begonnen met het pandje op de Oostwal. De machinefabriek van Kokke. Ik hoop dat ik alles hetzelfde zeg als toen in de interviews met jou, Gianni. Maar ik denk het wel.
Ik ga het teruglezen, denk ik.
Straks nog factchecken.
Machinefabriek van Kokke. Dat was eigenlijk, zat er op de Kruisstraat een... ik ga niet zo, want zoveel tijd hebben we niet. Machinefabriek van Kokke. Daar hadden we al vrij snel kwamen we achter dat pand gaat niet lukken. Daar zitten woningen tegen aangebouwd. Er is eigenlijk geen parkeerruimte, geen plek voor fietsen te stallen. Dat lukt helemaal niet. En toen was de Bergels fabriek. Die kwam toen... waar nu de hotelweverij zit.
Oh, daar.
Ja. Dat stuk, daar werd toen al duidelijk dat bouwbedrijf Van Peer had dat opgekocht. En die wilde dat eigenlijk grotendeels slopen. En die wilde daar hotel bouwen. Maar die wilde eigenlijk grotendeels slopen. Dus in één keer waren, vooral Gert was daar heel goed in. Die was in één keer echt monumentendeskundige. En waarom heel die Oostwal met al die zaagtanddaken helemaal niet gesloopt mocht worden. En in die fabriekshallen, daar hadden wij inderdaad vrij snel ingetekend van... oh, hier kun je een zaal maken, hier kan je een tribune inzetten. Daar kunnen we oefenruimtes voor bandjes inzetten, hadden we daar toen ook. Ateliers voor beeldend kunstenaars hadden we daar toen in geprojecteerd. En dat kreeg vrij snel aandacht van de lokale omroep. Heette toen nog Maasland.
Omroep Maasland.
Die hadden toen één keer in de maand volgens mij televisieuitzendingen ook vanuit de studio. Dus dan mochten wij onze plannen weer presenteren. En dat kreeg echt veel aandacht. En ook bij het Brabants Dagblad toen twee journalisten, ook nog niet al te oud toen, die echt dachten, dit is leuk. Dat was bijna gratis promotie, zeg maar even. Ja. Dus
en dat was wel sympathie vanuit de media?
Vanuit de media dit. Veel. Ja. En zeker niet vanuit vanuit alle politieke partijen. Ik weet nog dat er één keer een van die wethouders, die kwam echt zo zijn koffie inschenken bij ons aan het tafeltje. We laten jullie net zo lang zeuren dat je het helemaal gaar bent. En toen ging hij weer achter de collegetafel zitten. Had even vriendelijk met ons gepraat. Leek het voor het oog van het kerkvolk, maar wij wisten wat hij gezegd had. Dus het is niet altijd... maar dat was voor ons eigenlijk alleen maar aanleiding om gewoon harder ons best te doen. Want we dachten, volgens ons is dit wel... We hebben zoveel mensen die dit ook een leuk idee vinden. En...
als je het af wil schieten, een grotere groep om jullie heen te krijgen.
En als je het af wil schieten, dan mag je het afschieten. Want wij hebben geld nodig. En als je dat niet uit wil geven, dan mag dat. Maar niet doen alsof het een slecht idee is. Zeg dan gewoon, we hebben dat geld er niet voor over. Of we hebben het geld überhaupt niet. Want verkeersveiligheid is ook belangrijk. En zo zijn gemeenten moeten permanent keuzes maken. Maar fijn, uiteindelijk is het toch gelukt.
Ja, jullie hebben wel wat media-aandacht weten te krijgen. En op die bubbel van de top van de aandacht kwam de Groene Engel in zicht. Die toen ook leeg kwam te staan. Toch?
Ja, je hebt het boek goed gelezen, neem ik aan.
Goed gelezen, want ik heb onthouden. Dat kunnen we nog even over discussiëren. Maar
dat was inderdaad... wij waren bezig officieel nog steeds met die Bergelsfabriek. Maar we wisten eigenlijk al... de beloftes die gedaan zijn aan bouwbedrijf Van Peer... die zijn veel te ver. Dat draaien ze niet meer terug. Dus officieel speelden wij nog steeds de kaart Bergels. Maar achter de schermen waren we echt al heel vaak hier binnen te vinden. In Groene Engel dus te vinden. Dit hier was toen het Centrum voor de Kunsten. Die kregen nieuwbouw, want die werden samengevoegd. Het Centrum voor de Kunsten werd samengevoegd met de muziekschool. Want die hadden toen ook nog vier locaties in de stad. Die werden allemaal samengevoegd in de nieuwbouw bij het Lievekamp naast. Want daar kwam de fusieinstelling Muzelink uit. En toen kwam dus dit pand leeg, de oude muziekschool, die heet nog steeds zo volgens mij, hè? De oude muziekschool aan de Eikenboomgaard.
In de Volksmond, ja.
In de Volksmond, maar er zit nou een restaurant in, toch?
Ja.
De ontmoeting, je had hier in de Kruisstraat verderop, had je nog een oude burgemeesterswoning die bij de muziekschool hoorde. En je had in de tegenover Museum Jan Kuhnen in de hoe heet die straat? Molenstraat.
Ja.
Had je nog een pand wat bij de muziekschool hoorde. Nou, al die panden werden allemaal gestopt. Zeg maar even.
Dus de keuze was reuze eigenlijk.
Ja, en wij hadden wel al gezien hier dat wij dan dachten, hey, als het eigenlijk ergens het gebouw qua afmetingen aan de binnenkant, waar je redelijk goedkoop een goede voorziening kan maken, dan kan het hier. En dus hebben wij op een strategisch moment gezegd, eigenlijk toen we wisten het gaat daar bij Bergels, gaat het fout voor ons. Op een strategisch moment gezegd, prima, we weten dat Bergels het niet gaat worden. Geef ons alsjeblieft, ik geloof dat we gezegd hebben, een half jaar de tijd om exclusief op dit pand, de Groene Engel, onze plannen verder uit te werken. En nou, iedereen had steeds gezegd, ah, goed plan, maar ja, het lukt daar niet. Dus toen kregen ze in één keer, nou ja, u zegt steeds goed plan, dan help ons. En we vroegen eigenlijk nog niet veel, want we vroegen alleen maar een half jaartje tijd. Nou, dat ja. Werd ook unaniem werd dat ingestemd, was prima. Iedereen lovend enthousiast. En zo mochten we beginnen.
Ja. Het werd bedrijfsklaargemaakt, zeg maar, de Groene Engel. Daar zat ook nog aardig wat werk in. Had ik ook nog wel even kunnen vertellen, we zitten in de zaal. De Groene Engel, het pand, moest dan bedrijfsklaar worden gemaakt. Dat was ook nog aardig wat werk. En er kwam ook nog eens asbest overheen. Dat zat er al in. Dat moest er nog uitkomen. Dat was wel een strop, of niet? Ik kijk Shani aan eventjes. Ja?
Ja? Ja? Ja? Ja, ik geloof het wel, ja. Nee, de tegenslag, ja. Was niet op gerekend, neem ik aan. Nou, dat weet ik. Dus ja, dat veroorzaakte vooral veel vertraging en veel...
En ook kosten, hè?
Kosten.
Ja, en, ja. Want die begonnen op te lopen.
Ja, je hebt dan... Een paar dingen en kosten, zeg maar even. Het moet gesaneerd worden, dus je hebt dan een paar ton nodig om het gebouw weer asbest vrij te krijgen. Want er was wel een hele heftige asbestbesmetting. Ook door onzorgvuldig slopen zijn de asbestvezels gaan dwarrelen door het pand heen.
Ja.
Dat was ook echt strafrechtelijk onderzoek. Dus ook de burgemeester en de wethouders zijn door de politie verhoord. Dat was best een dingetje. En gelukkig hadden wij alleen maar professionele bouwbedrijven aangesteld. En dat deden we als initiatiefnemer zelf niet al te veel. Want anders hadden we daar zelf ook nog wel last van gekregen. Want de installatiebedrijven en de architecten die hebben allemaal ook boetes gekregen, omdat ze niet de juiste protocollen gevolgd hebben. En wij gelukkig niet als Groene Engel stichtingtje, zeg maar even. Maar het zorgde ook voor vertraging inderdaad. In mijn ogen achteraf gezien is dat toch echt de redding geweest voor Groene Engel. Want hadden wij 2 jaar eerder open geweest, dan hadden we nog 2 jaar minder onderzoek kunnen doen. Hadden we 2 jaar meer amateurisme nog gehad. Dan denk ik dat we na het eerste jaar echt gesneuveld waren. Dus achteraf bezien denk ik dat die asbest eigenlijk onze redding is geweest.
Ja, ja.
Want nu gingen we na het eerste jaar echt met de hakken in de sloot over. Anders waren we echt zover het eerste jaar nog niet gesprongen.
Oké.
Denk ik.
Geluk bij een ongeluk.
Ja, ja, denk ik echt.
Jullie hebben meteen groot uitgepakt met de openingen. Dat,
Selecten
hadden we toen, ja.
Ja, ja. Het waren zelfs een aantal dagen, ja. Of niet? Hè?
Dat, ja, 3 dagen volgens mij. Ja, nee, donderdagavond hadden we natuurlijk al een theatervoorstelling van, ja. Van Hamel of zo. Heet die, van, weet jij dat zo?
Weet ik dat zo?
Het is niet om jou te overhoren, ja. Maar toch.
Nee. Maar, kan wel.
Maar goed, het werd groots georganiseerd. Het was nog spannend van of de inkomsten genoeg zouden zijn voor de Groene Engel.
Ja, dat weet ik of dat helemaal al bij de opening, wel vrij snel na de opening was dat helder. Nee, bij de opening, we hadden het net over veiligheid. Bij de opening wilde de burgemeester nog geen vergunning afgeven om open te gaan. Ik weet niet, heeft dat het boek gehaald?
Nee.
En dat die lampen aan moesten blijven.
Maar de podcast wel.
Ja, goed.
Ja, de lampen moesten aanblijven.
Ja.
TL-lamp bovenin.
Oh.
Ja, dat had ook te maken met, ik weet niet precies wat de reden, brandveiligheid.
Ja, voor brandveiligheid. Er waren nog een aantal dingen qua noodverlichting niet op orde bij de opening. Of de vergunning daarvoor was nog onvoldoende afgegeven. Ik weet even niet meer precies achter de komma hoe het zat. Maar toen hebben we inderdaad de eerste weekend hebben we met TL-verlichting aan ja. Gespeeld.
En zonder bier?
En zonder bier?
En hij was wel bier. Nee,
dat was echt bier? Was bier. Dat was iets.
Die hebben misschien naar binnen gesmokken dan. Dat denk ik. Dat weet ik niet meer.
Dat was ook. Want het was best goed bezocht. Ja. En als er geen bier was geweest...
Tuurlijk was
het.
Ja.
Je hebt zelfs gespeeld daarom, toch?
Niet op de openings. Ik zat toen in de programmering.
Oké.
Ik was vrijwilliger bij de programmering. En er was één professionele programmeerder. Rob van Alphen, geloof ik.
Van Haren.
Van Haren. Sorry, Rob. En wij hadden eigenlijk een programmeersclubje. En ik assisteerde eigenlijk Rob met het boeken van Bens, eigenlijk.
Ja.
En,
je werd dus ook aangestoken door het enthousiasme van...
Ja, zeker. Ik vond het hartstikke gaaf dat de Engel er kwam.
Ja.
Maar we zaten ervoor, toen de Engel nog niet open was, hadden we ook al een programmeringsclubje. En Rob was er volgens mij bijgekomen op het moment dat het open ging. Want we hadden toen ook nog een programmeringscommissie, want we waren met drieën.
Ja, je had,
want wij waren al anderhalf jaar lang aan het overleggen en proberen om de openingsact binnen te krijgen. Dan loop je vervolgens ook tegen de beperkingen aan als je een venue bent, als je nog geen naam hebt. Want we hadden allerlei wilde plannen. Maar dat werd door Mojo vakkundig afgeknald, zeg maar. Dat weet ik nog wel.
In welke zin?
Nou, we wouden bijvoorbeeld Urban Dance Squad hebben.
Ja.
Zeiden ze, nou ja, ik weet nog, wat waren de woorden? Nou, dat gaan we niet doen. Ik kan de band wel vragen, maar dat vind ik hier,
gaan ze niet
vind
naar
ik hier nutteloos. Dus dat gaat niet gebeuren. Echt, dat toont je ook zo echt. Dus uiteindelijk waren we heel blij dat de selector kwam.
En wat zat daar dan achter?
Ik weet het niet.
Ja.
Ik weet het echt niet. Ik snap die reactie.
Koudwatervrees?
Ja, en als organisatie hadden we natuurlijk nog niks bewezen.
Nee, daar zal het ook zijn.
Als jij nou... of als we nou op dat moment iemand hadden die al een op wiens credibility gezegd werd, nou, ik weet nog, want we zaten ook een paar dagen van tevoren waar we hier de geluidsset nog in elkaar aan het solderen.
Dat klopt, dat weet ik ook nog. Ja.
Dus als je dan een credibility iemand hebt die zegt, hey joh, geloof mij maar, vertrouw mij maar, dit komt wel goed. Maar dat hadden we natuurlijk ook nog niet echt.
Nee, we hadden de ingang ook niet.
Dus dan krijg je zoiets van, geen idee wat dat clubje uit Oss, hoe serieus dat het is. En dus dan sta je toch wat verder achteraan in de rij.
Zeker, en het is natuurlijk ook zo, wij deden natuurlijk ook maar wat. Wij gingen het gewoon doen en wisten wij veel.
Ja.
We hadden helemaal geen ervaring. En Rob van Haag had natuurlijk al vaker met een bijltje gehakt.
Met Popeye
in Eindhoven en... dat was natuurlijk wel een gouden aanwinst.
Ja.
Toen gingen er wel wat meer deuren open, zeg maar.
Uiteindelijk heeft de Groene Engel, zeg maar, die groeistijpen in het begin wel kunnen doormaken.
Nou.
Is het in ieder geval in wat stabieler water gekomen?
Ja, maar we hebben toen ook nog die acties gehad, hè? Want ze wouden het toen dichtgooien, toch? En toen kwam te weinig geld binnen.
Ja, dat waren die gevolgen onder andere van dat asbest.
Daar voelden wij ons ook een beetje... er werden gewoon acts geboekt. En wij hadden eigenlijk de visie van, nou weet je wat, als we nou gewoon goede bands boeken, dan komt het publiek vanzelf. Ja, dat was een beetje te naïef. Dus dan, blijkt er gewoon te weinig geld binnen te komen. En als ik dingen mis, Oscar, dan moet je hem even aanvullen. Want ik weet niet heel het verhaal precies. Maar we moesten eigenlijk gewoon, de sleutel moest ingeleverd worden. Per direct, volgens mij. Ik weet nog dat Jos toen binnenkwam.
Oscar is aan het knikken. Dus
toen zei de gemeente van, nou, dit gaat hem niet worden. Dus er is toen nog een hele discussie geworden. En toen hebben we actie gevoerd, door heel Oss heen, bij alle wethouders en... de vergaderingen bijwonen op de tribunes. En uiteindelijk is er toen een constructie uitgekomen dat de Engel toch nog kon bestaan. En volgens mij zat er ook nog wat tegen geluid van de Osse horeca. Een beetje voorzichtig zijn natuurlijk.
Ja, ik weet niet of... Ja, dat was altijd wel, laten we zeggen, wat tegengeluid van horeca. Ja. Soms inderdaad van, nou ja, is dit commercieel, paracommercie?
Ja, precies. Ja.
Dat was wel toen we Wipneus en Pim boekten. Langzamerhand werd Wipneus en Pim Salon Veeg. Wist iedereen wie dat was. En toen stond het op veel meer plekken, ook in commerciële tenten. Wij waren daar ver uit de eerste in Oss. En toen we dat de eerste keer programmeerden, toen wisten ze echt nergens in Oss wat Wipneus en Pim was. Maar toen ze zagen dat die feestjes hier wel 500, 600 man opleverde.
Dat was populair, ja.
Op een gegeven moment, toen zei je inderdaad de oude muziekschool, waar toen Pierre Vink de scepter draaide. Ja, wacht even, dat kunnen wij ook. Ja, dat kan. Kun je nou ook doen. Alleen wij hadden toen, omdat wij die al een aantal keer eerder geprogrammeerd hadden, hadden wij toen de voorkeur voor van Wipneus en Pim. Dus dat speelde mee. Maar inderdaad, gewoon het eerste jaar kwam er te weinig geld binnen.
Ja.
En toen, omdat die horeca ook wel nog steeds een pijnpuntje was, ook in de politiek. Laten we zeggen dat er wel een aantal mensen waren die de rug daar niet echt recht konden houden. Is wel de schuld, want we hadden, laten we zeggen, in één jaar tijd 3 jaar subsidie opgemaakt. Dus dan doe je het niet helemaal goed. Dus dan is wel met terugwerkende krachten de subsidie verdrievoudigd. Dus dat geeft aan dat je geen geld achterover hebt gedrukt, maar dat je dat echt nodig had voor je dingen. Want daar staan toen wel een extern onderzoek door Fonds van Iersel. Een van de oprichters van 013 heeft toen een onderzoek gedaan van wat zou een normale hoeveelheid geld krijgen als je deze programmering doet, wat je ongeveer moet hebben. En die kwam toen wel uit dat wat wij hadden opgemaakt, dat dat knap was, dat je in het eerste jaar, wat normaal het duurste jaar is, dat je dat voor elkaar krijgt. Dus daar stonden echt zeker nog wel complimenten in over.
Ja, dat eigenlijk wat jullie aan subsidie kregen, stond niet in verhouding met wat jullie konden presteren.
De ambitie en het geld liepen niet synchroon, zeggen we dan in ambtelijke taal. Wij hadden een hogere ambitie dan paste bij ons budget. En dan had je kunnen kiezen, als je heel verstandig bent, had je kunnen kiezen om je ambitie bij te stellen. Maar wij waren heel bevlogen, dus wij hebben geprobeerd het geld bij te stellen. En dat is uiteindelijk gelukt. Wel met veel gedoe in de gemeenteraad, waar Ron net al aan verwees. En ook wel met het koekoeksei toen binnen. Dat gezegd is prima, maar dan moet je ook wel de horeca, want we hebben nog steeds veel problemen met horeca in de stad, dan moet je wel de horeca afstoten. Er waren ook toen al wel een enkele politieke partij, toen de tijd volgens mij echt alleen SP, die zei van, dat is onverstandig, want we gooien nou...
D66 zeiden ook.
Nee, die zeiden, ja, in mijn...
Volgens mij was hij toen, ik weet nog dat wij bij die gemeenteraadsvergadering zaten, en dat zat toen één man van D66.
Ja.
En ik weet niet meer wat hij precies zei, maar ik weet wel dat ik vond, en ik was niet de enige, nou, dit is de eerste die hier verstandig over praat.
Ja.
Tussen de vorige gemeenteraadsverkiezingen stemde ik op die man. Weet je
ja, ja.
Want die vervolgens verdwenen ze uit de gemeenteraad, dus het is blijkbaar niet heel erg blijven hangen.
Maar, je kan het hebben, ja. Maar dat café is essentieel, omdat dat een extra bron van inkomsten is voor het podium.
Ja, omdat je... Ja,
En veel podia hebben dat ook,
ja,
natuurlijk.
Ja, veel podia hebben dat. Kijk, gemiddeld genomen ontvangen poppodia een veel kleiner deel subsidie van hun totale inkomsten dan bijvoorbeeld theaters. Omdat je bij een theater kom je binnen. Als je binnenkomt, misschien één koffie, om het maar even heel plat te zeggen. En na de voorstelling drink je één bier. Maar een gemiddeld theater is echt heel erg blij als... Als er 600 mensen in de zaal zitten, dat ze 600 consumpties verkopen. Nou, als je dat in een poppodium hebt, als er 600 mensen binnenkomen en je hebt 600 bier verkocht, dan trek je je haar uit je hoofd.
Ja.
Dus voor een poppodium is die horecafunctie veel belangrijker.
Ja.
En ook een veel groter verdienmodel. Alleen het eerste jaar kwam dat onvoldoende uit de verf, dat is ook evident. En toen is er door de gemeente eigenlijk wel besloten, want de wethouder had zo stoer gezegd, wat Ron net zei, zo stoer gezegd, vandaag die sleutel inleveren en niet meer terugkomen. En die draaide toen binnen 3-4 weken, wat die hele actieperiode duurde, draaiden ze naar, het mag blijven bestaan, het programmeringsbudget mag overeind, iedereen die er werkt, iedereen bij betrokken is, er hoeft niemand geslachtoffer te worden, want dat was ook nog even een dingetje. En we gaan onderzoeken hoeveel geld dat er voor nodig is. Nou, daar kwam dat onderzoek uit wat ik net noemde. Subsidie moet 3 keer omhoog en dat is ook 3 keer omhoog gegaan. Of 3 keer over de kop gegaan. Om die draai te maken in 4 weken tijd, ja, dan daar is voor een politicus heel erg moeilijk. Dat was toen Hans Boerbam.
Oh ja, dat weet ik wel. Maar dat was ook, die acties waren ook wel heel succesvol.
Ja, die
waren. Er waren veel mensen gemobiliseerd. En ik denk dat Os wel liet weten van, nou, we willen gewoon echt dat de Engel blijft.
Ja,
dus want wij gingen ook op straat staan om handtekeningen.
10.000 handtekeningen.
Ja, echt heel veel. En
opgehaald?
Nou, er was heel af en toe dat iemand zei van, dat is een blow tent en dat hoeft voor mij niet, maar meerdeel, ja, natuurlijk. En mooi initiatief. En
daar stond je dan voor in het centrum of zo,
ja, om centrum.
Handtekeningen te vragen.
Ja.
Huis aan huis.
Iedereen.
Ja, het was op zich was er wel een speciale tijd, vond ik.
Ja, dat zeker.
Het, was wel heel... het verbroederde wel of zo.
Ja.
En het os liet wel echt een heel duidelijk geluid horen. En ik denk dat de gemeente niet meer terugkomt.
Nee, daar waren ze wel echt van geschrokken. Ja. En toen is op een gegeven moment ook Ria Engels, was toen de belangrijkste ambtenaar binnen de gemeente. De gemeentesecretaris heet dat officieel. En die zei op een gegeven moment ook van, wacht even, dit moeten we niet, dit moeten we gaan regelen. En die heeft toen echt als hoogste ambtenaar de regie gepakt. En ik weet nog dat we in een overleg zaten op een gegeven moment. Toen zei ze, oh ja, daar hebben we alles besloten. Oh, dan moeten we daar niet vergeten Hans Boerboom te informeren. Want die was echt gewoon, die was ook voor de eerste keer wethouder. Maar die wist echt niet wat er toen echt speelde.
Ja.
Maar dus om dat wel nog een beetje te redden, is er toen wel gezegd, nou ja, dan moet wel die horeca worden uitbesteed.
En op die koekoeksjong denk ik dat we wel weer gaan terugkomen als we door de jaren gaan.
Dat ligt aan de vraagstelling.
Ja, ja. Goed, dan hebben we een turbulent jaar achter de rug. Daarna komt er wel iets stabiliteit in. En dan ben ik even benieuwd, dan hebben we een groene engel. Wat heeft dat betekend voor Bent op dat moment?
Ja, heel veel. Ik bedoel, ik weet nog dat ik toen net... Nou, ik spreek even voor mezelf nou, hè. Maar
ja, zeker doen.
Ik had toen net een bandje opgericht. Dat wat Esther Sonic heette, wat je eigenlijk al vernoemd had. En onze eerste show was hier.
Ja.
Het voorprogramma van The Gathering, volgens mij, ja. En ja, en...
ik was erbij.
Ja, joh, was erbij. En wij zijn één band, maar zo zijn er natuurlijk een hele hoop. En dan is de Engel toch wel echt een voedingsbodem waar jong talent hier wel hun eerste stap op het podium kunnen zetten.
Want cafés zijn daarvoor niet het juiste podium?
Dan moet ik misschien even nog ben ik misschien nog iets vergeten toe te lichten. Eigenlijk heb je een soort tweedeling in heel de bandcultuur. Hè. Je hebt natuurlijk, het is tegenwoordig allemaal anders met alle tributebands. Maar toen had je het covercircuit en het circuit van de bands met die eigen werk maken. En als je eigen werk maakt, ben je wel wat kwetsbaarder, zeg maar. Want ja, daar is gewoon veel moeilijker om daar succes mee te krijgen. En dat is een veel langere weg.
Met covers herken je, kan je meteen op meedansen.
En dat is voor kroegen natuurlijk interessant. Want die kopen een coverband in, of die huren een coverband in. Er komt gewoon een paar honderd man op af. Die zuipen zich helemaal te pletter. En dan heeft een... Ja, oké. Nou ja, zo is het wel natuurlijk. En... dus de uitbater heeft een goede avond. Maar als je datzelfde doet in de kroeg met eigen werk, ja, dan komt er misschien een kwart van het volk opdraven. Dat is een stuk lastiger. En omdat de Engel natuurlijk een gesubsidieerd podium is, en de plekken die ik net noemde, zoals de Quibus, de Meulenbaden natuurlijk ook, dan zijn dat toch de voedingbodems voor bands die dus eigen werk maken, zijn dat de plekken waar het begint.
En daar is vaak dan Astro Sonic, jouw band, is daar dan een mooi voorbeeld van? Want jullie zijn dan hier begonnen?
Ja, we hadden natuurlijk meer. Radio Blackout hadden we toen. En ja, wel schiet me even zo meer te binnen. Maar er waren er een boel.
Ja,
zeker.
En het feit dat The Gathering hier ook nog een paar keer gespeeld heeft. Hè, als de grootste band die ons ooit heeft voortgebracht, denk ik. Zo, dat zegt ook wel genoeg, denk ik.
Ja, ik was even voor dit interview, ik had nog even wat tijd over. Dus ik dacht, ik ga nog eventjes kijken wat ik op het internet kan vinden over Ron. En dan kwam ik een interview tegen van een Amerikaanse podcast waarin je werd geïnterviewd.
Ja, klopt. Ja.
De kraamkamer werkt, zeg maar.
Ja, absoluut. Zeker, ja. En het beperkt zich ook niet alleen tot os. Het is natuurlijk ook de omstreken, weet je wel. Engels is meer... Ja, het is gewoon voor heel Noord-Oost-Brabant een belangrijke plek.
Ja.
Dus ja.
En hoe gaat dat dan voor beginnende bands? In welke zin werkt het dan het podium?
Nou, ik kan een voorbeeld geven van deze tijd. Laatst hadden we hier Bang Your Head.
Mm-hmm.
En die hadden bijvoorbeeld in het café een speciale... Nou, eerst moet ik even uitleggen wat het is. Dan worden eigenlijk Osse muzikanten bij elkaar gezet en die moeten dan een set van een half uur maken. Met covers. En in het café stonden dus 13, 14-jarigen. 15, ja, de jongste was 14. 14, 15, 16-jarigen te spelen. En ja, dat waren hun eerste stappen op het podium. En dat soort dingen zijn echt enorm belangrijk. Want als dat een succeservaring is, dan gaan ze door. En daar komen uiteindelijk ook weer bands uit voort die ofwel in het covercircuit gaan spelen of tributes, of ook eigen werk gaan maken. En, daar is, en ja, dan is de Engel toch wel een hele belangrijke voedingsbodem voor jong talent.
En jullie hebben ook andere dingen. Ik noem maar even iets willekeurigs op. Muziek op woensdag is misschien ook wel een voorbeeld van.
Ja, ook jam sessies.
Os gaat vreemd.
Os gaat vreemd, ja. Dat soort dingen.
Wat voor soort formules zijn dat?
Os gaat vreemd?
Bijvoorbeeld?
Nou, iets soortgelijks. Dus muzikanten, Osse muzikanten die elkaar misschien niet ontmoeten op andere plekken, bij elkaar brengen, samen laten spelen, van elkaar laten leren en kennis laten maken. Dus, ja.
Voor publiek.
En ook wel een soort pressure cooker, zeg maar even. Ja. Je krijgt 2 dagen van tevoren te horen, toen de tijd in ieder geval, met wie je in de band bent ingedeeld. En veel succes met elkaar. Zoek het. Bang Your Head is dan ook nog op welk type muziek je hebt, zeg maar even. Dat was toen niet eens. Zoek het zelf uit. Daar hebben we later ook wel bij in elk bandje een bandcoach bijgezet. Omdat we zagen dat de chemie in elke band niet helemaal vanzelf ontstond. Dus dan moet je daar een bandcoach bij zetten. Zodat degene die heel graag zingt, maar dat niet zo goed kan, dat je die dan als backing vocal inzet in zo'n dingen, zeg maar even. Dat soort samenspeel. Want muziek maken is natuurlijk ook samenspelen, zeg maar even.
Daar gaat het om.
Elkaar aanloeren over je instrument. Pak jij hem nou of pak ik hem nou? Dat soort dingen. En dan s'avonds dus optreden gewoon. Maar op het podium met de goede voorzieningen. Want dit is natuurlijk wel het podium met de beste voorzieningen van Noordoostelijk Brabant. Noemde jij net terecht.
Ja.
En dan is het leuk dat, ook al heb je niet zo heel veel ervaring, dat je wel in die hele goede setting gewoon met een enorm lief publiek, waar iedereen weet dat je op die manier in die formule vandaag bent bezig geweest. Dus het is niet erg als de drummer een keer uit de maat zit, of als er een gitaarsolo een keer niet lukt, of als een zanger zich een keer vergist. Want het gaat veel meer over, we hebben met 30 mannen een super mooie, leuke dag gehad als muzikanten.
Ja.
En dat zie je ook nog wel bij Muziek op Woensdag, wat nou nog steeds draait. Daar zag je wel dat de vrije jam sessie helemaal ongeorganiseerd en kom binnenlopen en bepaal het zelf, maar dat moeilijk ging. Dus daar is op een gegeven moment door de jongens van Hart voor Muziek, heet die club, gezegd van, weet je wat we gaan doen? We zetten van tevoren op onze Facebookpagina welke nummers we willen dat er gespeeld wordt. En we hebben een band, 2 bands meestal op een avond. Tenminste, Bas, ik weet niet of het nou precies nu is, maar 2 bands op een avond. Die steeds de helft van de muziek. En als jij denkt van, hey, ik wil dit nummer wel drummen, dan tik je de drummer af. En dan, maar als er niemand iemand aftikt, dan speelt de band gewoon in zijn eigen set. Ja. In zijn eigen setting, zijn eigen set af. En dat zorgde wel voor mijn eigen dochter ook bijvoorbeeld, dat die als 15-jarige wel muziekles gehad hebbend, maar nog nooit op een podium gestaan heeft. Dacht, hey, ik zie dat ze nou bij Muziek op Woensdag dit nummer spelen en dit nummer spelen. Die ken ik allebei. Zou ik dat durven om daar de zanger af te tikken en dan te zeggen, ik doe dit wel. Dan zeg ik, volgens mij durf je dat, want er is gewoon die zanger staat ervoor om afgetikt te worden. Dus doe je ding. Ja, nee, dat is de afspraak.
Tikkie, jij bent hem.
Ja.
Nou, door heel veel muzikanten die ik geïnterviewd heb voor het boek, is die jam sessie genoemd. Dat was de plek waar ze voor het eerst op het podium stonden. Ze gingen eerst vaak als ga kijken, een beetje de kat uit de boom kijken. En dan leerden ze mensen kennen en kwamen ze achter, oh, jij speelt dat instrument en ik dit. En dan werd er ook op gingen ze voor het eerst op zolder met elkaar oefenen, want om toe te werken naar een keer meedoen aan die jam sessie.
Ja, want je hebt echt die live ervaring nodig, hè, als band om ergens naartoe te werken, motivatie.
Ja, dat hoor ik van iedereen, maar Ron kent dat.
Je moet echt gewoon Ik zeg altijd, voor één live optreden staan 20 repetities, zeg maar.
Ja, ja.
Want tegen live podiumroutine kun je niet tegenop repeteren. Dat lukt maar op één ding. En dat is gewoon om daar te gaan staan. En te gaan spelen. En soms om op je bek te gaan.
Ja.
Daar leer je van, ja. Ik was trouwens nog één ding vergeten te vermelden. Want wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Stel, de Engel boekt hier een internationale act. Dan kan het voor een band heel belangrijk zijn dat je zo'n band als support act, dat je als support act optreedt. En daar is de Engel ook heel belangrijk in. Toen ik nog in de programmering zat, keken we altijd naar lokale bands van, nou, wat past daar leuk bij? En die hebben dan een kans om zich aan een groot publiek te kunnen presenteren, zo zeg
ik. Ja, ja, ik was toevallig vandaag, gisteren, was ik in gesprek met ambtenaren uit de gemeente Haarlem. Die kwamen kijken hoe, nou fijn, maakt niet uit. En voorstelrondje waren allemaal cultuurambtenaren van de gemeente Haarlem, 15 stuks. Daar hebben ze er 15 trouwens, gemeente Os 1, geloof ik. Dus ik stelde in mijn voorstel rondje, zeg, ik heb een tijdje bij Groene Engel gewerkt. Oh, er zijn een van die ambtenaren Groene Engel gewerkt. Ja, leuke zaal. Ik heb daar in het voorprogramma van Spinvis gestaan.
Nou,
en hoe lang is dat geleden, Spinvis hier en de dingen?
Nou, ja, dat is lang geleden.
Dat is lang geleden.
Ja. Lang geleden, ja.
Maar die wist meteen, ja. En die wist ook meteen van, oh ja, dat was daarachter. En wij vonden het fantastisch. En weet je wel, ja. Hij kwam uit Nijmegen, hij woonde toen in Nijmegen. Xavier Teerling was toen onze muziekprogrammeur. Ik weet niet over welk jaar we het dan hebben. Of iemand dat als nog als.
Ja, dan moet het 2007 of 2008 zijn.
Maar het was in ieder geval een goede binnenkomer.
Ja, 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 weet je wel. Maar
Spinder was populair toen. Ja. Dus daar stond
goed gevuld. Ja. 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 En hij had het echt nog steeds als vooral verrekt. Toen mochten wij het voorprogramma doen van Spinvis. Zo belangrijk is dat voor.
Ja.
En voor beginnende bands in het algemeenheid, maar ook voor hobbybands om een keer
zeker.
Net iets.
En ook voor bands die al een tijdje meedraaien. Ja. En wel een kans zoeken om toch voor een volle zaal te zijn. Want dat je lang meedraait, wil niet altijd zeggen dat je ook volle zalen trekt.
Ja.
Helaas werkt dat niet zo.
Hoe past de buitenactiviteiten die de Groene Engel ook heeft, hoe past dat daarin? Je hebt de Come Out and Play bijvoorbeeld. Waarom überhaupt buiten? Jullie hebben toch een mooie zaal, zou je zeggen?
Ja, 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 we hebben zeker een mooie zaal hier. Maar ja, het is ook wel gewoon leuk om... toch is er voor sommige mensen... Het is ook een gesloten gebouw, zeg maar even. En voor sommige mensen voelt het toch wel, hoewel het een paar treden omlaag is, dat ze een drempel over moeten. En dan kun je dat laagdrempeliger, makkelijker toegankelijk maken. Als je een gratis festival in het park bij Museum Jan programmeert, waar je dan ook op één avond of één middag veel meer verschillende muziekstijlen tegelijk kan laten horen en ook veel meer acts in één programmering kan zetten.
En ook weer lokaal?
Ja, ook heel lokaal, zeker. Want Come Out and Play was, ik denk, eigenlijk gewoon 100% lokaal. En dan scheelde ook wel een schoolbandje van TBL of zo dat daar al op trad, zeg maar even. Dus daar pak je ook die rol. En dan zijn er ook mensen in het publiek die hier nog nooit geweest zijn, maar wel denken, mijn buurmeisje treedt op, dan ga ik toch even dat park in om naar mijn buurmeisje te kijken. Dus je bereikt dan ook wel een ander publiek. Maar dat is ook met een bandjespodium toevoegen aan Fantastival. Daarmee zorg je er ook voor. Fantastival had, voordat wij ons met de programmering van Fantastival bemoeiden, was dat echt straattheater en de koor, harmonie en fanfares. En toen zeiden wij, ja, we willen best meedoen, maar zullen we dan gewoon ook een bandjespodium toevoegen aan Fantastival? Weet je, dat neem je dan wel mee.
Ja, en dat doe je dan ook al, kan je eigenlijk geen kaartjes verkopen daarvoor dan?
Ja, klopt. Nou, bij Fantastival is er wat programmeringsbudget van Fantastival uit. Dus daar kun je dan je kosten mee doen. En Come Out and Play was echt de bedoeling dat met de bierpomp de geldmachine was. En wij hadden ook naast een inhoudelijke target, ook een financiële target. Van wij willen in het park zoveel geld verdienen om later in het jaar in Groene Engel leuke dingen te doen.
Ja.
Dus daar stond gewoon naast dat het een fantastisch leuk festival en goed gelukt en een goede sfeer. En stond er ook een financiële target. Zoveel willen we daar verdienen.
Dus als je een biertje pakt, dan doe je meteen je goede, doe je meteen een goede daad.
Dat, ja, maar dat hoor je nu ook in Appelpop. Afgelopen jaar, ja. Appelpop heeft gezegd van wij hebben het financieel moeilijk, lief publiek. Als jullie nou allemaal elke dag één biertje extra drinken, dan hebben wij, hebben wij geen probleem. Nee, letterlijk.
Zuipen voor het goede doel.
Ja, ik heb het ook gezien. Maar, ja,
Appelpop heeft letterlijk tegen al het publiek gevraagd, zouden jullie dit jaar alsjeblieft allemaal één consumptie extra willen pakken?
Ja, mag ook spaarrood zijn. Ja.
Ja, ja, maar dat was de oproep van om het ook volgend jaar Appelpop weer op dezelfde manier gratis toegankelijk te houden. Want er komt wel langzamerhand, Kom Out on Play deden we nog bijna zonder security. Deden we met heel veel, heel veel vrijwilligers achter de bar. En alle dingen, alle voorzieningen, zeg maar even, werden bemenst door vrijwilligers zo ongeveer. Dat wordt, en ook de regelgeving en beveiliging en wat je aan de voorkant allemaal moet regelen om het goed te doen, dat wordt wel steeds moeilijker.
Ja, en je hebt ook nog de cultuurbezuinigingen. Welk jaar waren die? Dat iets van... Ja, je hebt het boek geschreven, Janine. Ik had een hoop op jou.
rond 2010. Dus eerst kabinet Rutte en daarna toen ging dat zo'n beetje gebeuren.
Want dat was ook even een schokgolf voor de Groene Engel, hè?
Ja, voor de hele Osse cultuur wel.
Ja.
Maar voor Groene Engel ook, ja. Ja,
ik geloof 10% korting op de subsidie of zo.
Ja, onder andere, ja.
Dus er werd met een dikke kaasgraaf bij iedereen zonder inhoudelijk te kijken of wat er teweeg zou zijn, werd er gewoon gezegd, nou ja, er ligt een taakstellende opdracht, iedereen moet 10% subsidie inleveren.
Ja.
Volgens mij 10%, ik weet niet zeker.
Ja. Maar zei hij toen, we moeten snoeien om te groeien.
Echt waar?
Dat zei Rutte toen, weet ik nog.
Ja. Oh. En was dat met Halbe Zijlstra?
Ja, dat was Halbe Zijlstra.
En,
ja.
En heeft de Osse bandcultuur gegroeid sinds die tijd? Hebben jullie er iets van gemerkt in die zin?
Ja, ik was in die periode was ik geen vrijwilliger meer hier.
Nee.
En ik moet eerlijk zeggen, ja.
En je was ook geen beginnend bandje meer? Dat,
Nou ja, ik zat toen, ja, maar... ik zat toen in The Devil's Blood. Dat was wel een hele bekende band trouwens. Dus ik was heel veel weg toen.
Ja, ja.
Maar weet je, bandcultuur, daar is nooit weg geweest. En ik denk dat bezuinigingen er niet voor gaan zorgen dat bandcultuur verdwijnt. Alleen, ik denk eerder dat de Engel in zijn totaal daar wel veel last van heeft gehad. En dan kijk even naar jou. Of naar Oscar. Die kan er denk ik iets meer over vertellen.
Ja, wij hebben toen wel, dat deed me echt wel pijn, maar toen zijn we gestopt met onze theaterprogrammering voor kinderen. Omdat dat relatief, als je keek naar hoeveel kost het per bezoeker, zeg maar even, kun je gewoon een Excel-sheetje kun je uitrekenen. Deze activiteit hebben we, ik weet niet meer, laten we maar zeggen, €1000 verloren en we hadden 30 kindjes binnen. Oké, dat is dus €30 per persoon verlies. En zo kun je een aantal activiteiten bij elkaar zetten. En zeggen, nou, dan moeten we in ieder geval kindertheater moeten we mee stoppen. Want dat is toch wel heel erg jammer. Juist in het kader van nieuw publiek opbouwen.
Maar dat is daarna wel teruggekomen. Want ik ben met mijn kinderen ook naar kindertheater.
Ja, dat is daarna wel teruggekomen. Maar toen zijn we daarmee gestopt. En we zijn in de caféprogrammering op de zondagmiddag hebben we. En daar zit ook in de bandjes. Dus zijn we wel echt minder. Maar dan had je bijvoorbeeld over moderne jazzcafé.
Volk.
Minder vaak, folk minder vaak. Ja, ja, dat soort. Dus dan, daar heb je wel mee te doen, ja.
Ja, en zijn jullie daar een beetje overheen kunnen groeien? Of kun je eigenlijk nog steeds aanwijzen dat blijvende gevolgen heeft gehad? Ik denk dat
uiteindelijk groeien we overal overheen. Ja.
De Engel bestaat nog. Dus
Ja, en ondertussen kun je ook niet meer terugduiden van dat kwam door die korting op subsidie toen. Of waar, er worden langzamerhand, en dat was toen ook, er worden in de loop van de tijd worden er andere keuzes gemaakt op allerlei vlakken. En dat is maar goed ook dat gebeurt. Dus ja, er staat nou een ander soort programmering dan er 25 jaar geleden was. Ja, de wereld is ook veranderd, dus dat is op zich logisch.
Hoe is het, om toch nog even terug te komen op dat café, de Koekoeksjong, zoals je het noemde. Dat is dus een café en dat werd dan niet meer door Groene Engel uitgebaat, maar door iemand anders. Hoe is dat afgelopen?
Niet zo goed verlopen, want dat zorgde voor jarenlang dat Groene Engel toch in twee kampen intern. Een bezoeker die echt alleen maar aan een bandje kwam kijken en zijn biertje kwam drinken, die had er nog niet zoveel last van. Maar achter de schermen had je er wel veel last van. Financieel hadden we er dus veel last van, omdat je eigenlijk de belangrijkste inkomstenbron van een poppodium niet hebt. En toen dat op een gegeven moment de horeca-exploitant ook aangeven van hey, wij willen hier eigenlijk uit. Nou ja, fijn, dat heeft nog even wat geduurd. Maar toen hebben we het via een crowdfundactie terug kunnen kopen. En ik denk dat dat altijd nog, los dat daar ook wel weer de nodige opstartproblemen opnieuw bij zaten. Maar dat voor Groene Engel echt weer fijn is. Dat ze in de zaal en in het cultuurcafé, dat daar gewoon de eigen horeca zit. Ik denk
dat is wel echt heel
erg goed was dat we dat terug hebben kunnen kopen. Via een crowdfundactie. Dank u wel, lief publiek.
Ik weet ook nog wel dat wij toen wij programmeerden, dan zaten we wel eens te overleggen van ja, dan pakken we die. Want ja, dat is goede inkomsten, want het publiek zuipt als gekken. Van, oh, eens even. Maar we hebben geen horeca-inkomsten. Dus dan had zo'n band toch geen meerwaarde. Tenminste, niet voor de Engel.
Ja, ja, ja.
Alles moest van de kaart verkopen.
Wat voor bands dan? Even nieuwsgierig naar.
Bands zonder banaan.
Ja, ja.
Maar ook een Rattlesnake Shake toen de tijd.
Ja, ook een Rattlesnake Shake, maar Rowenheiser. Ja. Dat soort bands, dat draait toch ook heel erg op gewoon drinken. Ja, ja. Dat, niet niks te nadelen van die bands, hè, maar ja, daar komt wel gewoon dat soort publiek op af, waar graag een biertje drinkt. Als je dan die horeca-inkomsten niet hebt, ja, dan is dat toch raar. Dat weegt toch ook mee in bepaalde beslissingen om bepaald soort bands te boeken of niet.
Ja.
En ja, dat is toch, je krijgt toch een soort rare, dat is toch vreemd. En dan denk je, ja, maar dan kunnen we dan, ik weet niet, wel in vergaderingen ook van, ja, maar die horeca mag het ook wel eens een keer terug doen. Als wij iets hier boeken een enorme horeca omzet hebben. Ja, maar dat was dus niet. Want daar zagen we niks van. En dat is ergens ook wel een beetje raar, denk ik.
De Groene Engel heeft, die draait echt wel op vrijwilligers. Zijn er aardig wat. En de Groene Engel heeft ook aardig wat tegenslagen gehad. Er zijn acties voor op touw gezet. Dat vraagt ook wel wat, hè? Ik vraag me dan af hoe dat is. Ja, een paar keer heb je echt wel acties op touw moeten zetten om dingen te redden. Levert dat niet ook stress op? Of? Eigenlijk niet of zo?
Ja, de belangrijkste was natuurlijk wel toen die sleutels ingeleverd moesten worden. Als het gaat om acties.
Ja.
Dat was wel
dat
echt,
was het meest publiek, massaal publiek.
Maar voor de rest, dan kijk ik even naar Oscar, dat weet ik eigenlijk niet.
Is er iemand wakker van gebleven?
Ik wel. Om actie te voeren.
Dat hebben we ook s'nachts gedaan nog trouwens. Zeker. We hebben ook nachtelijke acties gedaan.
Ja, ik weet ook nog wel dat ik Mike Vulling en Mike van der Heuvel en zo'n heel groepje was dat toen. Toen wisten we dat het eigenlijk van het moment dat we hoorden dat we de sleutel in moesten leveren tot het moment dat we daar het formele raadbesluit over zou komen. Dat daar een week of 3-4 tussen zou zitten. 3 en een paar dagen volgens mij. En toen heb ik ook de eerste avond gezegd, nou, naar bed allemaal, want we moeten dit 3 weken volhouden. Weet je wel? Het is niet dat je nou denkt van, oké, we knallen dit weekend door en dan is het klaar. Nee, dit is een wedstrijd, een marathon, zeg maar even. Je moet niet beginnen met een sprintje van 100 meter, maar we moeten gewoon over 3 weken ook nog steeds. Ja. En het belangrijkste wat we ook moeten doen, is in ieder geval zorgen dat alles wat we geboekt hebben in die 3 weken, dat allemaal door blijft gaan, dat technisch goed blijft gaan. Dus er waren ook wel een aantal technici die zeiden, ja, ik wil mee. Nou, denk, nee, jij moet zaterdagavond zorgen dat het bandje goed is en die dingen. Dus jij mag niet op vrijdagochtend om 9 uur een cultureel ontbijtje aan de ambtenaren presenteren in de hal van het gemeentehuis. Want jij moet zorgen dat vrijdagavond die band weer klopt en zo. Ja. Dus dan had je echt ook nog wel een beetje dat je moest... managen klinkt... maar het is liever, laten we zeggen, liever gedrevenheid... dat je die af en toe wat af moet remmen... dan dat je een aantal mensen hebt die je onder de hol moet schoppen... of ze alsjeblieft een keer gaan beginnen.
Ja, mensen moeten eerder afgeremd worden...
Ja, natuurlijk. Als mensen, en dat heb je in heel veel poppodia, maar ook zeker in poppodia die heel veel met vrijwilligers werken, daar is die passie en de gedrevenheid. Want je doet het niet voor die centen, je doet het voor de kameraadschappelijkheid, voor dat mooie bandje dat je samen hebt. Samen van tevoren een hapje eten met z'n allen. Hè. Die crewcatering was niet altijd best, maar wel heel gezellig. En daar onderdeel van uitmaken, daar doe je het voor.
Dat je allemaal hetzelfde belangrijk vindt.
Ja.
En daar samen aan werkt. Dat, ja.
En daar dan loopt iedereen echt wel een stapje harder dan dan loopt iedereen een stapje harder.
Ja.
En dat is fijn.
Maar er is nooit meer sprake van geweest dat de Engel dicht zou gaan. Na heel die actie gebeuren. Dus in dat opzicht was het ook niet meer nodig om actie te voeren, zeg maar.
Ja.
Dat is ook volgens fijn mij dat stond buiten kijf dat de Engel gewoon moet blijven. Ook bij de gemeente, volgens mij. Nou, kijk ik ook even naar jou, want ik heb natuurlijk geen contact met de gemeente.
Zoals de bel aan de wortel werd gezet in 2000, zeg maar even. Na 10 maanden open, zo heftig is het nooit meer geweest. Ja. Absoluut.
Wij zitten al ruim aan een uur, dus op een gegeven moment zal ik toch al moeten gaan afronden. Er is nog wel een paar dingen die ik wil vragen. Eentje is dat ik me eigenlijk vroeg, Oscar, daar had je niet verwacht dat er een vraag zou komen. Tot een paar jaar geleden ben je nog heel intensief bezig geweest met de Groene Engel. En tegenwoordig werk je bij het Design Museum in 's-Hertogenbosch. Ook al is de Groene Engel voor jou nooit ver weg, ben je daar toch met andere ogen naar gaan kijken?
Nee, ik denk dat dat meevalt. Ik vind het nog steeds gewoon een hele mooie plek. Ik ben er 1,5 week geleden naar de film geweest voor de meisjes. Nog steeds prima. Ja. Een week ervoor of zo na Vlakke Vloedtheater hier geweest om Raymonde de Kuiper. Vind ik een hele mooie actrice die hier al vaak op het podium heeft gestaan. Toen nog als onderdeel van Alex de Elektriek nu weer een keer. En ook een paar weken geleden hier weer zo'n matig kofferbandje. tribute band. Was supergezellig en wij hebben veel gedronken, Ron. gezien dus, ik vind de programmering gewoon nog steeds, het is nog steeds de mooiste tent van Os, by far. En ik kom hier graag, gewoon als publiek. Maar als publiek was ook de motivering om met Groene Engel te beginnen. Was ook niet vanuit een soort, ik wil daar mijn beroep van maken of ik wil daar... Nee, het was gewoon, we vinden dat er in Os op cultureel gebied wat toegevoegd moet worden. En laten we daar ons best eens gaan doen. Dus die passie en de gedrevenheid die ik zag bij de vrijwilligers met wie we allemaal werkten, die had ik zelf ook wel, want zo zijn we begonnen.
Ja.
En dat vind ik nog steeds. Het is nog steeds leuk om te zien dat er hier mooie dingen gebeuren. Dus dat is niet veranderd. Voor mij.
Volgens mij wil Ron nog graag iets zeggen.
Ik sluit me helemaal bij Oscar aan.
Ja.
Ik bedoel, ik ben natuurlijk in het begin vrijwilliger geweest. En daarna kom ik hier altijd graag als publiek. En aankomende vrijdag weer, Engel of Death Fest, hè. Dus dat is hartstikke leuk.
Hartstikke gezellig.
Ja, ja. Zeker.
Dan rest mij nog maar één ding. Shani, zijn er nog boeken? En zo ja, zijn ze nog te bestellen?
Ja, zeker. En bij Groene Engel.
Bij de Groene Engel. Je kunt gewoon in het café naar de bar gaan en zeggen, doe mij maar een spaarrood en een boek.
Dat kan zeker. En je kunt ook gewoon naar de website gaan en dan zijn ze ook te koop.
Bij de Rijksels natuurlijk ook, of niet?
Ja, ook.
Ja. Overal de betere boekhandel in de Oss-omgeving.
Ja. En bij Museum Jan Kuhne.
Bij deze
gewoon
genoteerd.
Overal te koop.
Ja.
Ja.
Ah, dankjewel voor jullie tijd. Het was goed. Leuk gesprek. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel.
Hey, hallo. Leuk dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluistert. Nog meer afleveringen kan je vinden op www.derestisgeschiedenis.nl. Je kan het ook beluisteren via verschillende podcastaanbieders. Als het mogelijk is om bij je aanbieder ook een review achter te laten, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Tot de volgende aflevering. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie ook.
Ja, ik ook.
Zit er genoeg levendigheid in? Of is het zo levendig dat je niet meer kan volgen als je thuis zit te luisteren?
Nee, ik denk dat zo levendig...